Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 51 en daarvan de verzen 7 en 9. Psalm 51, de verzen 7 en 9. geliefde, de schriftlezing en deze avonturen kunt u vinden in Gods heilige en feilbaar woord en wel in de brief van Paulus aan de Galaten, daarvan het 6e hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige Schepper, des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, een vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu het schriftgedeelte uit Galaten 6. Broeders, indien ook een mens vervallen waren door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, breng de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt. Draagt elkanders last en vervult alzo de wet van Christus. Want zo iemand meent iets te zijn daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Maar een iegelijk beproeven zijn eigen werk, en als dan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben en niet aan een ander. Want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen, en die onderwezen wordt in het woord, delen mede van alle goederen degene die hem onderwijst. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want zo wat een mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die in zijn eigen vlees zaait, die zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Doch laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. En zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan alle, maar het meest aan de huisgenoten des geloofs. En ziet hoe grote liefde, en ziet hoe grote brief ik u geschreven heb met mijn hand. En al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden alleenlijk, opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want ook zij zelf die besneden worden, zouden de wet niet houden de wet niet, maar zij willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Want in Christus Jezus heeft nog beleid, nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, maar een nieuw schepsel. En zoveel als er naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal vrede en barmhartigheid zijn en over het Israël Gods. Voorts niemand doe mij moeite aan, want ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u geest. Broeders, amen. We zullen met elkaar bidden. O Heere, gij hebt ons weer doen horen dat eeuwig blijven getuigenis, dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leren kan en leren zal. Heere, wat hebben wij toch weinig of geen verstand van God en goddelijke zaken. Want ook na ontvangen genade kennen we ten dele. En Heere, dat is maar zo'n klein beginsel dat we ons daarover doorlopend zouden moeten schamen. Want Heere, het is in geen mensen hart geopenbaard wat gij hebt weggelegd voor degene die u vrezen. Dat is nooit met een pen beschreven, dat is nooit door een mond geopenbaard, behalve door uw mond. Heere, gij hebt het geopenbaard in uw woord en tijdens uw omwandeling op aarde hebt gij de volle raad Gods gepredikt. En gij hebt ons doen verstaan dat de wet in één woord wordt vervuld, namelijk de liefde. O Heere, dat we die liefde van Christus deelachtig mochten zijn. En mocht gij daar zelf plaats voor maken, Heere, want er is in ons hart en leven geen plaats En niet voor Christus en niet voor zijn liefde, niet voor zijn gerechtigheid en niet voor zijn zachtmoedigheid. Het is alles vrije genade. Het is alles vrije genade die eeuwig u bewoog om zondaren zalig te maken. En mochten we ook deze avond de voornaamste is worden, Heere, in de inleving des harten. Opdat we hem zouden navolgen, die grote plaatsbekleder, die de schande veracht heeft. En die is gegaan de Via Dolorosa. Daarin kon u niemand u tegenhouden, o Heere, want gij hebt dat op u genomen. En gij hebt dat in de stille vrederaad op u genomen. Zie ik kom om uw wil te doen, o God. En gij hebt die wil volkomen bevredigd, God met God verzoend, o Heere. En dat we dan op die grote zaligheid mochten afslaan, want nu het nog is de tijd, de wel aangename tijd, de dag der zaligheid. En hoe schielijk gaat een mensenleven niet voorbij, het is als een handbreed gesteld, een schaduw die spoedig heen gaat, o Heere. Maar gij blijft gisteren en heden dezelfde. Gij zijt van eeuwigheid tot eeuwigheid God. En in u is er geen schaduw, nog omkering. O Heer, mochten we ons dan verlaten op u, door een waarachtig zaligmakend geloof in Christus. Dat we het onze mochten verloochenen, alle vlees mochten negeren. En dat we op u zien, o Heere. En als een goddeloze met u verzoend mogen worden. En ook na ontvangen genade, Heere, kom ons te bezoeken met uw heil. Want mensen, heil is ijdelheid. Zeg gij tot onze ziel, ik ben uw heil alleen. Want van mensen hebben we niks te verwachten. Van onszelf is er geen verwachting. In deze wereld is geen verwachting, o Heere. En maar van u is verwachting altijd bij u geweest. Maar gij wrocht het met vrezen en beven, o Heere, dat gij ons zou komen te stellen onder de autoriteit van uw woord. En dat we mogen vrezen voor hem die beide ziel en lichaam in de hel kan werpen. Maar dat we niet zouden vrezen voor smensen en smensen overlast. Verlos ons ervan en leid ons in de weg der gerechtigheid. Leer ons uw wegen kennen. Openbaar uzelf, Heere, door woord en geest, opdat uw koninkrijk nog mocht worden uitgebreid onder ons. Heere, gedenk al uw kinderen over het ronderaard, de vervolgde kerk, o Heer, in Noord-Korea en China, maar ook in de westerse wereld, komt het ware christendom steeds meer onder druk te staan, wordt steeds meer aangevallen. Niet alleen in landen van India en Pakistan, maar ook in ons land. O Heere, daar, ja, daar wordt alles wat met God en goddelijke zaken te maken hebt, wordt gerelativeerd, zelfs door christen die zich uitgeven door christenen. O Heere, als gij er ons niet voor behoedt, dan zullen we in alles dwalen en in alle kuilen vallen die er zijn. Maar mocht gij ons nog bij de rechterhand vatten, zoals gij Asaf bij de rechterhand had gevat, en leiden door uw raad. Want dan alleen zullen we staande blijven. Ja, zullen we wel struikelen, maar door u worden opgericht. Heere, mocht gij ons in dat geloofsvertrouwen doen leven, op grond van de gerechtigheid van Christus, want daar moet een grond voor zijn. Maar daar is een grond voor geopenbaard in uw woord. Want er is een steen gelegd in Sion, een uiterste hoeksteen, op welk het gehele gebouw samengevoegd is. O Heere, mochten we dan als levende stenen op dat fundament gebouwd worden wat gelegd is. En daar zal nooit geen ander fundament voor in de plaats komen dan gelegd is. Jezus Christus, de leer van de apostelen en profeten, Heere, gedenk de weduwe en de wezen, de zieken en zoveel leed en beproefde. Gedenk onze jongens op het werk. O Heere, de meisjes waar ze zich ook te werk gesteld hebben. En ook de kleine kinderen op school. Mocht gij ze onderwijzen in die goddelijke lessen die we alleen op Jezus school leren. Kunnen leren. Heere, wat zou het een wonder zijn als we van u geleerd zouden mogen worden. Want gij hebt het gezegd, de kleine en de grote, ze zullen alle van u geleerd zijn. En ze hebben het niet voor nodig om door anderen geleerd te worden. Maar toch kunnen ze niet buiten het woord. En zullen ze altijd zich onder het woord stellen. Om van u te horen. Wat gij met wat gij wilt dat we doen zullen. O Heere, mocht dat op deze avond geopenbaard worden. Daar heb gij in uw woord geen niet allerlei regels voor gezet, maar de wet der liefde. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. O lieve Heere, dat het in ons leven geopenbaard en verheerlijk mag worden. Door die lieve geest die in al de waarheid leidt. Gedenk al uw gane getrouwe knechten, mocht gij ze nog bedouwen met uw geest. Opdat er nog een sprake zal uitgaan. Van tot aan de einde der aarde. O Heere, dat uw koninkrijk nog uitgebreid mag worden onder ons. Maar ook aan de einde der aarde. Heere, gedenk overheid en onderdaan. De overheden maken zich op om het levende kind te vervolgen. Maar mocht gij ze nog bekeren, Heere, ook in ons land. Dat er een overheid gesteld mag worden die u mag vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. Die niet sjoemelt in de marge, maar die daar gezet zal worden als een getuige. Om u wel behagelijk te zijn, o Heere, want dat is onze alle roeping. Dat is onze alle roeping, Heere, en we komen het niet na. Want gij zijt niks aan ons verplicht, maar wij zijn alles aan u verplicht. En we hebben er nog geen titel of jota van vervuld. Ach, werp ons toch op die gezegende middelaar, Jezus Christus. Zoals Mozes de slang verhoogde in de woestijn, dat alle gebetenen van de slangen op die verhoogde slang zouden mogen zien. Ja, ook deze avond, opdat er nog genezing gevonden zou mogen worden onder uw vleugelen. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde, de tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Galaten 6 vers 2, waar we nogmaals met elkaar lezen. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Geliefde, de apostel Paulus, nadat hij de betoverde Galatiërs scherp terecht gewezen heeft, omdat zij zich ingelaten hadden met valse broederen die van bezijden ingeslopen waren en zich hadden laten verleiden tot het juk der dienstbaarheid. Paulus roept de bekeerde Galatiërs op te staan in de vrijheid waarmee de Christus hen vrijgemaakt had. En wijst hen op een andere wet dan de wet der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, namelijk de wet van Christus. Zoals we die zojuist hebben opgelezen. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. En geliefde, Christus heeft de zonde last van zijn volk gedragen en weggedragen in een zee van eeuwige vergetelheid. En hij heeft zijn leven gegeven tot een losprijs in onze plaats. En daarom behoren Gods kinderen elkaars lasten te dragen en elkaar niet te vereten en te verbijten. En Paulus richt hier zich tot de levende kerk en niet tot de hypocrieten die zich in de kerk kunnen bevinden. Alleen de levende kerk is geroepen elkaars lasten te dragen om Christus wil. Paulus doet hier geen humanitaire oproep, draagt elkanders lasten. Dat is in maatschappelijke zin, is dat niet te verwerpen. Maar Paulus doelt hier en hij richt zich hier tot de levende kerk, draagt elkanders lasten. Alleen in Christus. Om Christus wil. En de wet van Christus is dus geen humanitaire oproep om Jan en alle man in beweging te zetten. Tot het dragen van lasten. Nee, want die onder de wet zijn, zijn onder de toren Gods en onder het juk der dienstbaarheid in de macht van Satan en aan zijn wil onderworpen. Je kunt nog zoveel humanitaire hulp aan de dag leggen. Maar geliefde, als je niet in Christus bent, dan is het onmogelijk om de wet van Christus te vervullen. Dat is onmogelijk. Het vervullen van de wet van Christus kan dan pas plaatsvinden als wij aan de zedelijke wet gestorven zijn. Dan moeten we onder die wet vandaan gehaald zijn. Dan moeten we van die wet, van het juk der wet, verlost zijn geworden. Paulus maakt er melding van. Ik ben door de wet der wet gestorven, in Galaten 2 vers 19, opdat ik Goden leven zou, opdat ik Goden levend gemaakt zou zijn. En het is vanzelf van levensbelang dat wij niet over het gestorven zijn der zedelijke wet heen stappen, want anders roeien we gelijk op met Rome en dan houden we elke liefdadigheid voor het vervullen van de wet van Christus. Maar dat is een fatale misvatting, geliefden. Paulus had dus met de wet kennis gemaakt, namelijk met de wet die doodt. En ook schrijft Paulus hoe hij aan de wet gestorven is, en namelijk door de wet, door de bediening des doods. Ja, er is dus een wet die doodt, en dat is de wet der 10 geboden, want de wet is de bediening des doods. Dat schrijft Paulus in 2 Korinthe 3 vers 7. En Paulus spreekt hier over het sterven, over sterven. Sterven is iets anders dan ergens, dan iets afleren of ergens van afzien. Tegenwoordig, ja, dan zeggen ze, ja, je moet van je werken afzien. Ja. Nou, dat leert Gods woord niet. Gods woord leert, je moet sterven. En sterven gaat duidelijk dieper dan ergens van afzien of iets afleren. Om Goden te leven zullen we aan de wet gestorven moeten zijn. Dat zeg ik niet, dat zegt het woord. Het woord stelt het sterven aan de wet niet voorwaardelijk, maar zegt wel dat degenen die Goden leven aan de wet gestorven zijn. En dat is niet in een hoek geschiet. Dat is een toetssteen. Galaten 2 vers 19 is een toetssteen voor het ware geloof. En sommige verklaarders leren dat met het eerste woord wet het evangelie wordt bedoeld. Dat heeft zelfs Luther geleerd. En met het tweede woord wet de wet er 10 geboden. En zodat er daaruit moet volgen dat Paulus door het evangelie aan de wet gestorven is. Ja, dat mag aangenaam in de oren klikken, maar het is verre van Bijbels, geliefden. Zowel het eerste woord wet als het tweede woord wet in Galaten 2 vers 19 wordt in de Griekse grondtaal geschreven met het woord nomos. Dat is wet der zeden. En Paulus was dus door de wet der 10 geboden aan de wet der 10 geboden gestorven. Met andere woorden, Paulus was door de wet, de bediening des doods, gedood aan het doet dat der wet. En wat kun je vereenzelvigen met het doet dat der wet? De oude mens. De oude mens doet niks anders als werken. Doe dat. Dat pakt hij op. Dus die oude mens moet gedood worden, want die is altijd bezig aan doet dat. De oude mens leeft niet uit genade, dat is onmogelijk. Daarom moet hij sterven. Paulus zegt, ik ben door de wet der wet gestorven. Dus er moet een heel mens aan de liefde. Dat is een liefelijke leren. Want stel je voor dat een mens nog mee kon participeren met Christus, hè, met de verdiensten van Christus. Dan zou het geen vrije genade meer heten. Dan zou de godsdienst van de Bijbel op dezelfde hoop liggen met alle andere godsdiensten. Want bij alle andere godsdiensten, je moet er maar op letten, moet je altijd nog wat doen. En vult u maar elke godsdienst in die je kan bedenken. Moet je altijd nog wat doen. Ja. Maar Gods woord leert dat uit genade zijt gij zalig geworden. Niet door de werken, opdat niemand roemen. En als de Heilige Geest onze spiegel der wet voorhoudt, geliefde, dan zien we niet alleen wie we voor God zijn. Want als je in de spiegel kijkt, dan zie je, dan zie je jezelf. Hè. Maar er gaat van de spiegel der wet ook een verlammende kracht uit. En daar is het vlees niet tegen bestand. Het sterf moet dan sterven. Als je echt voor de spiegel der wet gestaan hebt, dan hou je daar niet onderuit. Want de wet is de bediening des doods. De wet die geeft je geen mogelijkheid tot leven. Nee. Als je voor de spiegel der wet gestaan hebt, bij God vandaan, dan gaat daar een verlammende kracht uit. Het is net een slang. Als een giftige slang, als je door een giftige slang gebeten wordt, dan trekt dat gif door je leden, dan sterf je. En de geestelijkheid der wet trekt als een gif door je leden. Ja, zo wordt de wet nergens meer gepreekt, maar ja, dat kan ik ook niet helpen. Gods woord openbaart het ons. Ik heb het woord te preken. Het gif der wet, om het zo eens te noemen, dat trekt door je leden en komt in de verste schuilhoeken van je hart, zodat je eraan bezwijkt. Gods woord is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs en is een oordeler der gedachten en overlegging des harten. Daar kun je niks meer bedekken. Dan kun je je niks meer bedekken. En dan komt alles bloot, naakt en geopenbaard voor God. Nou, zo had Paulus kennis gemaakt met de wet. Dus niet met een wet die de zonde beteugelt, maar met een wet die de zonde levend maakt. En toen is Paulus door de bediening der wet aan de wet gestorven. Hij zegt, toen het gebod gekomen is, de wet, is de zonde weder levend geworden en ik ben gestorven. Waarom wordt hier zo weinig over gepreekt? Omdat het niet beleefd wordt. Daar vrees ik voor. Dat het niet meer beleefd wordt. En dan gaan de mensen gaan over Gods woord heersen. En dan gaan ze alle bijbelteksten gaan ze uitleggen. Allemaal in het verlengde van het vrome vlees. Maar toen het gebod gekomen is, zegt Paulus. Toen God in mijn leven gekomen is. Is de zonde weder levend geworden en ik ben gestorven. Ja. Dus Paulus is een lijk voor de wet geworden en van een lijk kan de wet niks meer eisen. Voor een lijk is de wet er niet meer. De wet is er wel, maar de wet heeft op een lijk geen vat meer en kan er geen rechten meer op laten gelden. Dat is in de natuur al zo. Als iemand overlijdt, dan is er geen burgerlijke wet die over zo'n lijk heersen kan. Maar de wet die blijft van kracht, de zedelijke wet blijft van kracht voor hen die in de zonde leven. Dus alle die onbekeerd zijn, niet wedergeboren, dan leef je echt in de zonde hoor. Ook al denk je, nou ja, ik doe de zonde toch niet. Maar dan ben je onder de wet. En die, als je onder de wet leeft, dan leef je in de zonde. En die in de zonde leven, leven onder de wet, hoewel zonder de wet, onder de toorn Gods. Als we aan de wet gestorven zijn, dan zijn we ook der zonde gestorven. Aan de macht der zonde gestorven. Dan sterft de wet ook aan ons. Dan zijn we niet meer onder de wet, maar onder de genade. En toch goden niet zonder de wet. Ja, je moet het maar lezen wat Paulus schrijft in de Korinthebrief. De eerste en de tweede. Nou, geliefden, het wil niet zeggen dat toen Paulus aan de wet gestorven was en een lijk voor de wet was geworden, dat hij geen zonde meer had. Nee. Nee, dat zegt hij wel in Romeinen 7. Je moet het maar lezen. Ook Gods kinderen zitten vol met inwonende zonde en erkennen dat zij geheel vleeselijk zijn verkocht onder de zonde. Waarom? Omdat ze de wet hebben leren kennen in zijn geestelijke bediening. Ja, als je de wet vat in zijn letterlijke bediening, en je gaat ermee in de slag, net als Mozes, die nam de wet ter hand, maar toen die zag dat het volk hoereerde, ja, toen kon Mozes die zonde niet beteugelen, toen sloeg hij de wet aan stukken. Maar toen kreeg hij opdracht om die heilige wet, toen in de tweede schenking van de wet, waarin God de heilige wet, de 10 geboden, met zijn vinger in stenen tafelen geschreven had, toen moest Mozes die in de tweede schenking van de wet, die wet in de ark leggen. Want Mozes kon niet met de wet omgaan. Nee. Daar heb God maar één man voor gesteld en dat is Christus. Hij kon zeggen, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste van mijn ingewand. Maar toch doen Gods kinderen de zonde niet meer, maar de zonde die in hem woont. Je kunt dat lezen in Romeinen 7 vers 20. Dus Gods volk is van de heersende macht, ik zeg van de heersende macht der zonde verlost. De zonde zullen over hen niet meer heersen, want ze zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Ja, Gods volk zondigt op kosten van Jezus. En dat gaat dieper als zondigen tegen de wet, want de zonden op kosten van Jezus hebben bloed gekost. Het dierbaar bloed van Christus. Maar eens over nadenken. Gods volk leeft, zoals gezegd, niet meer in de zonde, want dat kan alleen als er een wet tegenover staat. De wet die bepaalt de zonde, ja. Als God geen wet had gesteld in het paradijs, dan hadden Adam en Eva nooit kunnen overtreden en nooit kunnen vallen. Nooit uit Gods gerechtigheid kunnen vallen. Want als er geen wet is, zijn er ook geen zonden. Moet je over nadenken. Als er geen verkeersbord staat, stop. Ja, dan is er ook geen overtreding. Vat je dat? Nou, Gods volk doet de zonde niet meer. En hier valt de scheiding, hoor. Want die de zonde doet, zegt Johannes, is uit de duivel. Want de duivel zondigt van de beginnen. En hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels zou verbreken. Iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. Hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Gods volk heeft dus wel zonde, maar ze doen ze niet meer. Dat zeggen ze zelf niet, omdat ze het tegendeel inleven. Maar Gods woord zegt dat zo. En sommigen zeggen ja dat het hier gaat over de zonde tegen de Heilige Geest. Nee, dat geloof ik niet, want Paulus zegt, ik doe dan de zonde niet meer, maar de zonde die in mij woont. De zonde die in hen woont, doet Gods volk zondigen. Want het vlees wordt nooit bekeerd, ook niet na ontvangen genade. Dat lichaam der zonde, dat is één klomp zonde. Ze zijn wel de oude mens gestorven, dus die, ja, dat lichaam der zonde, dat is feitelijk het stoffelijke overschot van die oude mens. Dat is ontzield. Want hun ziel is gered. Vat je dat? En dan moet u niet denken dat de zonde die in Gods volk woont een deel is van het geheel. Oh nee, oh nee. Gods volk is geheel vleeselijk, zegt Paulus, verkocht onder de zonde. En Paulus heeft het in dit verband niet over een vleeselijk deel, maar over zijn persoon. In Romeinen 7 vers 18 schrijft hij, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Niks goeds in de mens. Niks goeds in de mens. Nee. En dan wordt Gods volk voortdurend door de geestelijkheid van de wet aan ontdekt. En door de duivel van beschuldigd. Ja, want de duivel is er ook bij. De duivel is er altijd bij om de zonde van Gods volk uit te vergroten. Te karikaturiseren. Ja. En ook door de wet der zonde in hun leden worden ze ervan overtuigd. Dat ze geheel vleeselijk zijn, door de geestelijkheid der wet. Maar niet meer door de wet voor God. Ook niet door God, want hij zwijgt in zijn liefde. Zefanje 3 vers 17. Een kind van God staat niet meer onder het gezag en het oordeel van de wet der 10 geboden. Maar onder het gezag en de genade van Christus. Met ziel en lichaam beide. Dat is nooit helder geweest. Na de reformatie is nooit helder geweest. Ze hebben altijd, de nadere reformatie, je hebt de wet weer door een achterdeur naar binnen gehaald. Ja. Ja. Om die te doen uit dankbaarheid. Is Gods volk dan tegen de wet? Absoluut niet. Nee. Gods geboden bewaren ze met heilige eerbied in de ark. Dat is de bewaarplaats der wet. Maar die wet is met bloed bedekt. Ja, Gods volk is dus van het keurslijf der wet verlost en behoren tot het huisgezin van God de Vader, waarin Christus de oudste broeder is. En van de geestelijkheid van de wet, daar blijft Gods kind diep van doordrongen. En er komt daarom nooit boven zijn geest, boven zijn vleeselijke natuur uit. Hoewel die mag roemen in Christus, juist daardoor. Want als je niet vleeselijk bent, verkocht onder de zonde. Ja, dan kun je nog een beetje roemen in je vrome vlees. Maar als je totaal vleeselijk bent, verkocht onder de zonde, en er is niks geheels in mijn vlees, ja, dan komt de roem in Christus te leggen. Want in hem is hij volkomen rechtvaardig en volmaakt heilig. Zo bevindt zich de kerk onder de genade. En als we onder de wet zijn, geliefden, dan rust de vloek en de toren Gods op ons. Maar als we onder de genade zijn, dan rust de vrede en de liefde Gods op ons, namelijk in Christus. En dan delen we in de enige troost beide in leven en sterven. Ja. Dat Christus in het vlees gekomen is, dat is alleen en uitsluitend door vleeselijken te verstaan. Zoals Paulus dat zegt in Romeinen 7 vers 14. En die zich als zodanig door genade hebben leren kennen. Paulus was aan de wet gestorven en bleef ervan overtuigd dat er in hem, dat is een vlees, geen goed woonde. Maar hij kende wel het vlees dat enkel goed was voor hem. En in zijn plaats is gaan staan. Ja. Je moet enkel vlees zijn, want anders weet je met het vlees, met een hoofdletter, het vlees geworden woord geen raad. En zolang u een wedergeboren deel en een onwedergeboren deel meent te bezitten, half geestelijk en half vleeselijk denkt te zijn, dan blijft de vreze des doods en de angst voor God, ondanks uw gehuichelde vroomheid, diep in uw hart geworteld. En uw vakantiegeloof zal u niet baten in het gericht van God. Hoewel er zeer weinigen in onze dagen bevindelijke kennis hebben aan Galaten 2 vers 19, erkennen er wel velen dat Paulus en al Gods volk door de wet en de wet gestorven zijn, ja, omdat het zo letterlijk in het woord staat. Maar zo zeggen zij, dat heerst in onze dagen, dan alleen ten opzichte van de rechtvaardigmaking, maar niet ten opzichte van de heiligmaking. Ik heb u vanochtend gezegd dat 98% van het reformatorisch volksdeel, die is de leer van de kosten toegedaan, de Kostiaanse leer toegedaan. Dan hebben ze Christus alleen nodig voor de verlossing, maar de heiligmaking nemen ze zelf eraan. Maar geliefde, die leer komt regelrecht uit het Vaticaan. Want zijn we niet aan de wet gestorven ten opzichte van de heiligmaking, dan is dat er een klaar bewijs van dat we ook niet aan de wet gestorven zijn ten opzichte van de rechtvaardigmaking. Dat sommige Galaten 2 vers 19 alleen leren ten opzichte van de rechtvaardigmaking, is alleen om niet publiek als een ketter openbaar te komen. Want dan word je gebrandmerkt. Weet je wat Paulus eigenlijk leerde? God nog gebod. Ja, als hij goed verstaat wat bedoelt. Ja. Paulus en al de apostelen hebben alleen de genade in Christus laten heersen. Ja, God wil zijn genade verheerlijken. En mensen die in de rij staan om de wet te doen, die gaat hij voorbij. En dat is niet antinomiaans, bedoel ik dat hoor. En ben je degene die dat ervan maken? Want dan weten ze niet wat ze leren nog wat ze bevestigen. Het sterven door de wet aan de wet, zoals Paulus daarvan melding maakt in Galaten 2 vers 19, geldt dus niet alleen ten aanzien van de rechtvaardigmaking, maar ook ten aanzien van de heiligmaking. Dat kwam juist bij de Galatiërs zo openbaar. Ze waren weer teruggekeerd naar het doel dat er wet. En ze hadden de code aangenomen, de reformatorische code, wet, evangelie, wet. Paulus zegt, je gaat ermee naar de verdoemenis. Wie heeft u betoverd? Christus is een volkomen zaligmaker. Zoals Paulus van hem getuigt, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus die ons geworden is, wijsheid van God, rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Dus als Christus onze enige gerechtigheid voor God is geworden, geliefden, dan is hij ook onze heiligmaking voor God. Dat slaat niet alleen op de toerekening, niet alleen op het fundament van onze zaligheid, maar het bepaalt ook ons leven. Gods kinderen worden echt niet goden levend gemaakt om de beest uit te hangen. Dat vat je toch wel. Maar om als een groot beest aan de voeten van de zaligmaker te verkeren, gedurig, en met hem gemeenschap te oefenen en van hem te getuigen. Van hem. Ja, en als de schrift leert dat door de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden, dan houdt dat echter tevens in dat we niet door de werken der wet geheiligd kunnen worden. Het is eigenlijk zo simpel als wat. Een kind kan het verstaan. Een kind kan het verstaan. Een kind in Christus. De bediening van de wet is en blijft de bediening des doods. Ook in het leven der heiligmaking. Rechtvaardigmaking en heiligmaking, dat zijn wel onderscheiden zaken in de dogmatiek, maar niet in Gods ogen. Die gerechtvaardigd is, is ook geheiligd. En door de wedergeboorte herstelt Christus ons in het beeld Gods waarin we geschapen zijn, namelijk in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. In Christus zijn we weer die we in het paradijs waren, namelijk volkomen rechtvaardig en volmaakt heilig voor God. Alleen kunnen we in Christus niet meer afvallen. Hoewel we dagelijks zondigen. Ja. En dat Paulus, ja, er staat ook ergens, ik jaag daarna. Maar dat Paulus naar de volkomenheid jaagde, betekent niet dat hij die volkomenheid niet bezat. Want daartoe was hij immers van Christus gegrepen. En ben je gegrepen, dan ga je ook grijpen. om erachter te komen dat de zaligheid alleen ligt in het gegrepen zijn. Dat is zaligheid. Dat is zaligheid. Gegrepen zijn. En dan mogen Gods kinderen roemen in genade alleen. Jezus, uw verzoenend sterven, blijft het. Hoor je? Blijft het rustpunt van mijn hart. Dus de rechtvaardigmaking is geen station voor het gearriveerde christendom. Nee, Gods volk wordt gaande, ellendiger en armer. Na ontvangen genade. Waarom? Omdat ze vleeselijk zijn verkocht onder de zonde. En de wet verdoemt dus alles wat werken willen, omdat onze werken niet vol bevonden worden voor God. En volgens de neonomiaanse godgeleerdheid is Gods volk wel verlost van de wet ten aanzien van de rechtvaardigmaking, maar niet ten aanzien van de heiligmaking. Dus dat betekent dat als de mens vergeving der zonde ontvangen heeft door genade, hij de wet moet gaan doen uit dankbaarheid. Nou geliefde, die leer heeft de gedaante van godszaligheid, maar de kracht ervan wordt erin gemist en gelovend. Het is een denkbeeldige godsdienst, hè, zonder Christus, zonder de geest. En we gaan nu nog eerst wat dieper in op het sterven door de wet aan de wet ten aanzien van de rechtvaardigmaking. En aangezien de vrome mens alles ter hand neemt om door de werken heilig voor God te worden, ook al doet hij dat zonder de vlag, onder de vlag van genade, heeft God zijn wet erbij gegeven opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Je kunt dat lezen in Romeinen 3 vers 19. De wet brengt dus het vonnis der verdoemenis met zich mee. En als de wet in ons leven komt, zoals die bij Paulus gekomen was, komen we aan de weet dat we een slaaf van de zonde zijn. Een slaaf van de duivel. Hè? Want zonder de wet is de zonde dood, dat heb ik u gezegd. Hè? Dat zegt Gods woord in Romeinen 7 vers 8b. Ja, dat heeft dus twee betekenissen, want als wij onder de wet leven, leven wij zonder de wet. U zegt, wat is dat voor een rare leer? Dan moet je Gods woord bestuderen. Dat zegt Paulus ook voor zijn eertijds. Hè? Hij meende dat hij stipt leefde, stipt rechtvaardig leefde als een fariseer. Hij zegt, maar toen leefde ik puur zonder de wet, hè? In mijn eertijds. Want toen had hij geen kennis aan de geestelijkheid van de wet. Ja. Zonder de wet. En als we onder de genade leven, leven wij niet meer onder de wet, hoewel niet zonder de wet. Ja, ik heb deze leer ook niet verzonnen, mensen. Maar de nieuwe mens in Christus heeft de wet niet meer van nodig om goden te kunnen leven. Want het goden leven bepaalt mijn staat en wandel, niet de wet. In een leven naar God toe functioneert de wet wel als blijvende kernbron van de zonde, hè, voor ons vlees. Maar de wet heeft geen invloed op het leven in Christus. Dat ken ik, want Christus is alleen het leven. De wet oefent dus alleen zijn heerschappij uit op degene die onder zijn macht leven en verkeren. Hè. Als we onder de genade leven, staan we onder het gezag van koning Jezus. En zijn we voor eeuwig ontheven van de straf en de gebiedende macht der wet. Ja. He, maar als een gebieder en een wreker voor degene die buiten Christus zijn, is de wet niet. Meer is de wet niet. Een gebieder en wreker voor degene die buiten Christus zijn. Een christen is vrij van de wet, overmits hij die gestorven is. Is dat een antinomiaans leven? Nou, dan, als u dat denkt, verstaat u er niks van. Zullen wij dan in de zonde leven opdat de genade te meerder worden, zegt Paulus? Dat ze verre. Nee, een leven uit Christus is nauwer als het leven van een rijke jongeling. En die had al de geboden van zijn jongste van zijn kindse jaren afgedaan. Maar het was puur een leven in de zonde. Ja, omdat hij puur zonder de wet leefde. Ja, zo leefde Paulus ook in zijn eertijds. Hè? Hij dacht dat die goden een welbehagelijke dienst deed en hij leefde puur zonder de wet. En vanwege het feit dat Paulus dit zo leerde, ondervond hij veel tegenstand van de Joden. Waarom? Omdat zij meenden dat Paulus de wetten niet deed. En dat terwijl hij zelf zonder, terwijl ze zelf zonder de wet leefden, met allen doen en laten. En de vrome mens meent dat hij met het doedat der wet ter hand, hè, dat hij dat ter hand kan nemen als regel van zijn leven, om zo bij God in het gevlei te komen. Hè. Dat is een oppassend kerkmens. Hè. En dat wordt de jeugd, die klas vanmiddag nog een stel van die gezinsgidsen en die tadegetjes. Nou mensen, ik krijg de pijn in mijn hoofd van. Ik denk, zo wordt de jeugd nou bedorven en bedrogen. En met al die conferenties en met al die bezinningen. Mensen, je gaat je vaart ermee ter helle. Zo bekeert God zijn volk niet, hoor. Nee. Als de wet in je leven komt, dan kom je plat op de grond in het stof van God te leggen. Ja, net als Paulus, dan word je van je vrome paard afgeslagen. Want het is allemaal zo'n paardengodsdienst geliefd in onze dagen. Heel dat Refeldam, dat is allemaal een paardengodsdienst. Maar het briesend paard moet eindelijk sneven. Dan denk je dat je dan geborgen bent. Denk je dat je dan geborgen bent als je dan in zo'n beschermde cultuur leeft? Denk je dat je dan geborgen bent voor de eeuwigheid? Denk je dat echt? Maar je kunt beter in een café zitten als dat je eigen door zulke vroomheid laat bedriegen. Je kunt beter in een café zitten, want dan kan God je nog bekeren. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Hoeren en tollenaren. Daar had hij mee. Om ze te bekeren. Ja, maar als je denkt dat je met zo'n oppassend mens helemaal in de lijn van de wet denkt te leven. Hè? Ja. Mens. Dan beleef je net als die oudste zoon en de gelijkenis van de verloren zoon. Hè? Ja, die had ook de wet tot regel van zijn leven gesteld. Hè? Maar hij is er voor eeuwig mee verloren gegaan. Want de wet is een wet die doodt. Ja. Maar geliefde, als dat doet dat der wet. Als dat zinkt, gaat wegen op onze harten. Dan verzinken we naar de bodem der hel. Omdat de wet net zo lang blijft vloeken en verdoemen, totdat de doedat de wet volkomen tevreden is gesteld. Het zij of door onszelf, of door een ander in onze plaats. En in die weg komt de mens erachter, zalig is hij die het mag gebeuren, dat hij met al zijn doedat zonder de wet leeft. Ja. Want de wet die kijkt de zonde niet door de vingers, hoor. Het is de heilige wet van God. God kijkt de zonde niet door de vingers. En dat doet dat, daar moet volkomen aan gedaan worden. De wet eist geen geloof, maar volkomen werken. De mensen die tegenwoordig, dan beginnen ze met het geloven. Ja, maar ja, dan weet je niet hoe er aan de wet voldaan is, hè, door de arbeid van Christus. Dan moet eerst plaats voor gemaakt worden. Want de mens die leeft van nature in het kader van het werkverband. Doe dat en gij zult leven. Ja, en dan kan je heel humanitair invullen. Dan kan je heel vroom invullen. En dat had die rijke jongeling ook gedaan. Hè? Dat hebben we nog vanochtend gehoord. En dan komt tot Jezus, hè, met zijn goede bedoelingen. En met zijn keurige nette leven. Hè? En dan zegt hij, goede meester. Nou, dan moet de gast wel bekeerd voor zijn om dat te zeggen. Maar die jongen is bedroefd heen gegaan en voor eeuwig verloren gegaan met al zijn voldoen. Dat is wat, dat is een stuk. Hè? Ja, niemand is goed dan God alleen, zegt Christus tegen die jongeling. Dat is een stuk. Hè? Had je ook nog gemeentijd er wat aan kon doen. Hè? Ja, maar toen Paulus in zijn eertijds meende de wet te doen, hè, leefde hij juist zonder de wet. Omdat hij geheel onbekend was aan de geestelijkheid der wet. Hij zegt, en zonder de wet zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En dan schrijft Paulus achteraf, en nadat hij in de rechterstraat met God verzoend is geworden, dus na zijn bekering, want toen de wet in zijn leven kwam, bleek hij een slaaf der zonde en een vijand van God. En dat moet ik ook zeggen, Paulus heeft deze kennis niet aan de voeten van de wetgeleerde Gamaliel opgedaan, hè? Want toen leefde hij zonder de wet, zoals hij zelf schrijft. Aan alles wat Paulus aan de voeten van Gamaliel geleerd had, is hij gestorven. Gamaliel is een ras echte discipel van Mozes. Die leerde de onderhouding der wet om God te behagen, maar geen titel of jota van de wet leert ons wat genade is. Laat staan wat de leer van Christus inhoudt. De ceremoniële wet was een tuchtmeester tot Christus, voor de Joden. En de, Maar de wet der tien geboden heeft geen enkele evangelische eigenschap. Geen enkel. Nee. De wet der tien geboden drijft, dood, dondert en verdoemt. U zegt, nou. Ja, daar kom je achter als je met de wet te maken krijgt. En dat is niet de ferme taal van een leek, hoor, maar dat is de taal van Gods woord. Aan de geestelijkheid van de wet, daar was het Sanhedrin die roemde op de wet geheel onbekend. De theologische school van het Sanhedrin leverde predikanten die het doen der wet leerden en deze activiteit aanvulden met talloze wetten en regels. Nou, ook in onze dagen rollen er zulke fabrieksdominees bij hopen van de lopende band. Het doen der wet heeft de wet krachteloos gemaakt, geliefde, de zonde. En de wet wordt enkel en alleen door het geloof in Christus bevestigd. Hè? In de eerste plaats door de gehoorzaamheid van Christus. Ja. En dat wordt aan de gelovigen, de gehoorzaamheid van Christus, op rekening gezet. En daarom geven God voor. Kijk, de gerechtigheid van Christus, dat heeft alles te maken met de gerechtigheid van de wet. Alles. Dat is de vervulling. Dat is de genoegdoening. Dat is het offer. God eist een bloedig offer. En Christus heeft zich borg gesteld om dat offer te brengen. Zijn eigen leven. En hoewel de wet door het geloof bevestigd wordt, is de wet niet louter met ons geloof tevreden. Nee, de wet wil geen geloof maar werken zien, dat heb ik u gezegd. De wet wil volkomen gedaan zijn, metterdaad, volmaakt, zonder enig gebrek. En als we denken dat we met het geloof de wet tevreden kunnen stellen, dan zullen we ten laatste bedrogen uitkomen. Want de wet eist volmaakte gehoorzaamheid. De wet wil geen mooie woorden, geen vrome gedachten, maar volkomen daden. Nou wel nu, als er dan volgens het oordeel der wet niks van de mens deugt, dan blijft er maar één ding over, de welverdiende straf. Ja, dat verstandelijk toe te stemmen, dat is vrij gemakkelijk, hè? Maar dat te geloven, dat is een zeer zware zaak. Geloof is het zwaarste stuk in de godsdienst. Dan moet je een verloren mens voor zijn. Een erfwachter der hel. En dan moet je die oude mens sterven. Omdat die oude mens in de dood en in de zonde leeft. Zwaarste stuk. Het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid. Een iegelijk die gelooft. Zwaarste stuk. Moet het einde van de wet gebracht worden. En de nieuwe mens. De nieuwe mens, hebben we vanochtend ook gezegd, is Christus. En in hem zijn wij een nieuwe schepsel. Voor zover als we God toebehoren, als we in Christus. Maar Gods volk gaat niet aan de slag om het Goden levend gemaakt zijn. Want dat betekent dat, Goden leven, dat betekent geen heiligmaking. Goden leven, Galaten 2 vers 19, dat betekent Goden levend gemaakt zijn. Dan ga je niet mee aan de slag. Om het Goden levend gemaakt zijn gestalte te geven door het doen der wet. Want dat is er een bewijs van dat je niet aan de wet gestorven bent. Dat maakt jezelf weer tot een overtreder. Dat zegt Paulus in Galaten 2 vers 18. Het vers wat eraan vooraf gaat. Dus de Revo-formule wet, evangelie, wet is een overgenomen toversprook van de paus. Dat is de leer van Rome. Wet, evangelie, wet. Een gestorven zijn aan de wet, keert de wet niet terug om alsnog haar vervulling te eisen. Nee, dat is eenmaal en voorgoed geschied aan het kruis, toen Christus uitriep, het is volbracht. Gods ware volk is hinkende aan de heup, net als Jacob. Hè? En die is niet meer in staat iets goeds te doen zoals de wet het eist. Nou, het hoeft ook niet meer, hoor. Want al wat ons ontbreekt, is ons uit vrije nade geschonken, hè? Namelijk in Christus. Gods volk gaat niet haar best doen, maar haar best doen afsterven. Omdat de wet ons best te doen heeft verdoemd en wij der wet gestorven zijn. En dan nog een ding, als de wet de regel der dankbaarheid moest zijn in het leven des geloofs, waarom zou het evangelie dan nog noodzakelijk zijn? Daar heb ik alles mee gezegd. Tegenwoordig, je moet er maar op letten, hoor. Leren ze alleen een evangelie om verlost te worden.
Ja.
Maar het evangelie staat voor het gehele leven der genade. Het evangelie is niet alleen gegeven om een mens te wederbaren, maar ook om uit te leven. En juist dan komt de wet, op ter plaats, namelijk om elkanders lasten te dragen. En mensen die de wet der zeden willen doen uit dankbaarheid, komen aan de wet van Christus nooit toe, omdat ze constant met zichzelf bezig zijn. Dan zie je, ja, je gaat altijd in 1000 bochten te wringen in het harnas van Saul, maar David zegt, ik kan in deze niet gaan, ik heb het niet verzocht. De vrome mens wil altijd heiliger worden, maar de nieuwe mens in Christus is heilig. En wordt geheiligd door zijn geest. Ja, Gods volk loopt ook altijd maar achter de feiten aan. Om deze dingen te verstaan, daar is diepgang voor nodig, mensen, daar is diepgang voor nodig. Weet je wat Jona in de vis, die heeft in de vis meer geleerd dan zijn hele leven bij elkaar. Ja! Dus overboord met Jona, dan leer je het. En om door het doen der wet rechtvaardig voor God te worden, dat heeft finaal schipbreuk geleden. Maar ook om door de gehoorzaamheid aan de wet der zeden heiliger voor God te leven, dat is voorgoed verleden tijd. Want in Christus is de volle hemelse erfenis in onze schoot gevallen. En die erfenis leggen we niet in de etalage van de werkheiligheid. No. Ja, geliefde, het gros beleiders houdt echter stijf en strak vol dat hun gehoorzaamheid aan de wet der zeden hun heiligmaking is. Hè? En zo deden de Joden ook. En zo doen ze het nog, hè? Tot op de huidige dag. En ook kerkelijk Nederland is overgoten met het judaïsme. Hè? Zij het in gekerstende vorm. Onder de vlag van het evangelie. Daarom is dat reformdom juist zo bedriegelijk. De goeie niet te nagesproken hoor. Want God heeft nog een stelletje ware knechten. Geloof vast. Ja. Maar de beoefening van de ware heiligmaking komt niet tot stand. Doordat de mensen stappen in die richting gaat ondernemen. Nee. Dat is gelegen in het dagelijkse sterven. We hebben vanmorgen gezegd. Hè. In het kruisdagen, in lijden, Gods volk wordt door lijden geheiligd, in leidzaamheid, in bidden en smeken, in geloof, in heilige lijdelijkheid, in stil de rust in Gods beleid. Niet voor een moment, maar van nu aan tot in eeuwigheid. Dus dat beslaat ook het hele leven der genade. Aan de wet komt Gods volk niet meer te pas, nee. Wij hebben geen verstand van de wet, mensen. Daar heb maar één verstand van, dat was Christus. Christus kon met de wet omgaan, kon die vervullen. En de Betsemieten die dachten, ja, maar wij willen die wet ook wel eens zien. Hè? En toen tilden ze het verzoendeksel, toen kwam die ark terug uit het Filistijnse land. En toen tilden ze dat verzoendeksel op van de ark. En toen heb God een zware slag geslagen. Want je blijft van die wet af. God heeft de wet maar aan één persoon toevertrouwd. Dat is zijn lieve zoon. Dus de beoefening van de ware heiligmaking geschiet niet op de commando van de wet. Ook niet door een besluit van de mens om door de geest aan de slag te gaan. Nee, de beoefening van de ware heiligmaking is een zuiver werk des geestes en geschiet doordat God zijn geboden als belofte in het leven van de zijnen vervult. Ja. Gods kinderen komen niet in beweging door het geloof. Gij zult niet, nee, ze leven uit het evangelie, uit de belofte. Gij zult het niet meer doen. Namelijk in Christus. Het is alles in Christus, mensen. Want hij heeft gezegd, ik leef en gij zult leven. En dat zijn de kussen van Jezus' mond. En die bepalen mijn staat en wandel. God doet het, niet wij. Maar als hij het doet, maar hij doet het ganse werk der zaligheid. Het ganse werk der zaligheid. Namelijk het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dus ja, als ik nou leer, God houdt zich een gewillig volk over in de dag van zijn heerkracht, ijverig in goede werken terwijl ze er niks aan doen. Ja, dan voel ik wel de vijandschappen. Dan voel ik het wel. Want je wil er ook nog een vinger in hebben. Maar als je je schuldig weet, geliefde, aan het evangelie, doe je wel goede werken, maar je doet ze niet goed. Want de beste werken zijn met zonde bevlekt. Nou, wat blijft er dan van de mens over? Van je doen over? God heeft het in Christus alleen goed gedaan, niet wij. Gods volk mag wel de goede strijd strijden, maar ze strijden ze niet goed. Dat heeft Christus gedaan. Ja, als u dat niet genoeg is, dan weet u ook niet wie Christus is en wat heiligmaking is, niet wat genade is. Als u uw goede werken vergoed houdt, bent u een verdoemde antinomiaan die zonder de wet leeft. Dus zonder de geestelijke bediening van de wet. En in het leven der genade is het niet eerst Christus en dan de wet. Niet eerst de wet en dan Christus, maar Christus alleen. Christus geheel, Christus alles. Amen. Dus Gods kinderen leven omdat ze leven. En omdat ze leven hebben ze alle werken reeds in Christus gedaan die de wet van hen afwijst. En dat leven, Christus bepaalt ook hun wandel. Als ze de vrijheid waartoe zij geroepen zijn misbruiken, worden ze vaderlijk gekastijd. Maar niet meer gestraft, krachtens het vonnis der wet. Want God kastijdt uit liefde en dikwijls nog met liefde. En als u aan deze vaderlijke kastijding vreemd bent, bent u een bastard en geen kind. We kunnen pas vaderlijk gekastijd worden als we door de wet en de wet gestorven zijn en goden leven. Want dat is alleen een privilege voor Gods ware volk. Hoewel Gods kinderen hun hemelse vader ook zodanig kunnen tergen dat zij aan een levenslange en bittere kastijding onderworpen zijn. De rechtvaardigmaking is wel volkomen, maar dat maakt ons vlees niet volmaakt. Integendeel, daar zucht een kind van God onder, tenminste als hij op zijn plaats is. Als we goden levend gemaakt zijn, zijn we wel aan de heersende macht der zonde gedood door de dood van Christus. En daarna sterven we aan de aanklevende kracht der zonde, de aanklevende zonde af. Niet door doen, maar door het lijden van Christus, opdat we zijn heiligheid deelachtig zouden worden. Die door de toerekening volledig op onze naam staat. Gods kinderen worden dus door lijden geheiligd. Nou, wat valt er dan nog te doen? Dan alleen te roemen in vrije genade. Moet je mij eens vertellen. Ja, er is wel een daad. Er is de daden des geloofs. De werken des geloofs. Ja. Maar weet je wat er aan het eind van de rit, om het nou zo eens te zeggen. En als de Heere dat dan gaat afwijzen, dat rentmeesterschap. Dan zegt de Heere, grijp mij bezocht in de gevangenis. Weet je wat ze dan zeggen? Heere, wanneer hebben we het gedaan? We weten het niet. Dus Gods volk leeft geheel overeenkomstig de wet door het geloof. En ze wandelen overeenkomstig de wet naar de mate ze door het lijden geheiligd zijn geworden. En dus naar de mate dat ze het vlees afsterven. Ja, afsterven. Dat is ook eigenlijk een Rooms woord, afsterven. Wat afsterven. Je blijft 100% vlees tot je dood toe. Dat wordt nog geen 99%. Ik ken geen kind van God zeggen dat hij zegt, nou ik ben 5% vlees afgestorven. Dat is een leugen. Dat blijft staan, ik ben vleeselijk 100% tot mijn dood toe, verkocht onder de zonde. Dus dat afsterven, ja. Paulus zegt, ik sterf elke dag. Dan heb ik niet over afsterven, maar dan sterft hij opnieuw die dood. Dat is niet afsterven. Afsterven, dat is eigenlijk een Rooms woord. Neem me niet kwalijk dat ik het gebruikt heb. Het gedrag van Gods volk bepaalt dus niet alleen het godenleven, maar andersom. Het godenlevend gemaakt zijn bepaalt je gedrag, door het gedrag van Christus. Tegenwoordig preken ze een lijdelijke Christus en actieve zonde. Nou, mensen van die leer mocht niks hebben. Daar mocht niks van hebben. Het is Christus die het verloren schaap vindt. Of tegenwoordig wordt gepreekt dat het verloren schaap Christus vindt. Mens! En ook na ontvangen genade. Want wie handelde er nou in de zaal van Caiaphas toen Petrus daar stond te vloeken en te eetzweren? Wie? Christus hoefde alleen maar te kijken. En toen zakte Petrus door de verrotte plank van zijn bekering. Ja. Dus de wet der zeden hoort bij de oude mens, met zijn ademsgedrag. En nooit bij de nieuwe hoor. Want de nieuwe is volmaakt heilig door het gedrag en vlijt van Christus. En vrij van de wet. En de nieuwe mens heeft ook geen zedelijke wet nodig. Want de nieuwe mens in Christus leeft goden door het geloof. En wordt door de genade geregeerd. Wordt door de genade bestuurd. Wordt door de genade opgevoed en geleid. Niet door de wet. En zo was het al in paradijs voor de vallen. Adam en Eva die hadden geen wet nodig. om Goden te leven. Want het leven uit God leeft Goden. En het is een leven uit God, door God en tot God. Maar Adam kon wel vallen. Want hij is gevallen. Uit Gods gerechtigheid gevallen. He, maar de tweede Adam is staande gebleven. He, niet voor zichzelf, maar voor gevallen Adamskinderen. Dat is toch een eeuwig wonder, geliefde. Als het evangelie geen blijde boodschap meer is. Is mensen ellende put. Ja. Er is geen andere weg tot zaligheid. De wedergeboren mens is daarom ook geen twee mensen, dat moet ik ook zeggen. We staan er in een half oude en een half nieuwe mens. Nee, dat is allemaal rooms. He, voor de oude mens is een totaal nieuw mens in de plaats gekomen. He, Christus. Christus is in de plaats van de tweede, van de eerste Adam gesteld. En als Christus gaat verschijnen, moet de oude Adam verdwijnen. Want Christus houdt het niet met de oude Adam, hoor. Want de oude mens is met Christus gekruist, ineens en voor altijd. Ik spreek niet voorwerpelijk, maar vanuit de toepassing van deze zaak. De oude mens, Adam, is dood. Door de wet der wet gedood. Met Christus gestorven. Hoewel zijn zondige natuur, het lichaam der zonde, nog in ons voortleeft. Dat is ons bestaan. En dat is ons vlees, ofwel het lichaam der zonde. Maar Gods kind is één mens met één lichaam en één ziel. Laat je nooit verleiden tot die twee mensen leert. Dat is rooms. Gods kind heeft wel twee naturen. Ja, net als dat er geen twee Christussen bestaan. Er is maar één Christus en schriften. Met één lichaam en één ziel. Maar hij had wel twee naturen. De goddelijke natuur en de menselijke natuur. Ja. En zo is het ook met de wedergeboren mensen. Maar geliefde, de goddelijke natuur, waar bestaat die uit? Is dat ingestorte heiligheid zoals Rome leert? Nee. Weet je wat de goddelijke natuur is na ontvangen genade? Dat is de inwonende Heilige Geest. Ja. Dus dan valt de mens er weer buiten. Hoera. Onze oude Adams natuur, het lichaam der zonde, ons vlees, doet niks dan zondigen. Want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet. En toch maakt het lichaam der zonde niet 50% deel uit van de wedergeboren mens, maar 100%. Ook de nieuwe natuur is niet een deel van het geheel, want de wedergeboren mens is een totaal nieuw schepsel. Voor 100%. Gods volk is 100% vleeselijk en 100% heilig in Christus. En de oude mens is voor 100% gekruist, in eens en voor altijd. Doch het lichaam der zonde, het stoffelijk overschot van de oude mens, blijft Gods kind houden, zolang hij in het vlees is. En daarom is en blijft hij vleeselijk verkocht onder de zonde. En daar zucht Paulus onder. Daar zucht, dat is een last. Maar toch gegrepen, ja, van eeuwigheid. En in de tijd levend gemaakt, met Christus gestorven, met Christus opgestaan. En het lichaam der zonde en des doods bevlekt dus de beste werken. Hè? Zodat de vestgevorderde in de genade met zijn beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid geheel van de voorbidding van Christus afhankelijk blijft. Daar is Petrus achter gekomen. Vooraf werd hem beloofd van Christus, werd hem gezegd: ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Maar dat ging wel door de vuurproef, hè, door het pnio in de zij van Caiaphas. Het willen is wel bij hem. Maar het goede te doen, dat vindt hij niet. En daarom roemen wij in genade alleen. Ja. Maar er kunnen dus ook geloofswerken zijn die in het vlees eindigen. Dat mag ik ook zeggen. U zegt, kunt u een voorbeeld nemen? Ja. Dan wijs ik u naar de beeldenstorm. De tijden van de reformatie. Daar is in het geloof begonnen, in de geest begonnen. Maar in het vlees geëindigd. En zo kan ik meer voorbeelden opnoemen. Nee, ik noem niet de SGP, want daar geloof ik niet in. Nee, ik geloof niet in een politieke partij. Geloof ik niet in. Christus heeft nooit een politiek gedaan. Dus wij ook niet. Nee. Een christen is geroepen om of te regeren, of getuige te zijn in deze wereld. En dat staat ook in het kader van het regeren. Of je regeert geheel in de gunst van God, of in het geheel niet. Dus mee participeren met een democratische parlementaire democratie. Of hoe je het ook wil noemen, daartoe is een christen niet geroepen.
Nee, want dan moet je handen vuil maken aan de politiek.
Het geloof, ja. Het geloof is op God gericht, hè? Op de theocratie. Hè? Het geloof is ook een persoonlijke zaak. En de werken des geloofs, hè, dat als het goed is, zijn een getuigenis voor de kerk en voor de wereld. Ja. Wij staan in een krom en een verdraaid geslacht. Dan heb jij jezelf wel eens krom en verdraaid leren kennen voor God. Net zoals Jesaja. Wee mij, want ik verga. En als je nooit vergaan bent voor God, geliefde, dan heb je ook geen deel aan genade. Nee, dan moet je altijd maar een toets, hè. Je moet altijd maar een toets. Heb je ooit een hellevaart ondergaan, waarin je jezelf totaal verloren bent. Hè? Verloren hebt. Dan moet je eigenlijk toetsen. Gods volk gaat niet van lieve lee, hè, van zo zoetjes aan, van de duisternis in het koninkrijk des eeuwige lichts. No! Dan ga je eerst van eigenaar veranderen. Nou, daar ben je bij, hoor. Daar ben je bij. Dat is een strijd, mensen, op leven en dood. Maar geliefde, waarom is dat in onze dagen zo verduisterd? We leven in donkere dagen, hè? En dat is na de zondeval altijd er zo geweest. Alleen Christus is het licht der wereld, hè? Maar de menselijke ratio is gaan heersen over geloofszaken. He, door kerksynodes, door kerkenraden, je komt het overal tegen. Op preekstoelen, op verenigingen, op bezinningsavonden, noem maar op. God bekeert zijn volk in een droge sloot, hoor. En niet op al die bezinningsavonden. Neem er alsjeblieft afstand van. Zo werkt de Heer niet. Het gevolg... In onze dagen is dat men met de Bijbel en de met bloed bezegelde confessies kan uitleggen naar ieders inzicht. Hè, naar iedere willekeur. En daardoor is er van de kerk de reformatie niet veel meer overgebleven dan een afgescheiden puinhoop. Galaten 2 vers 19 lijkt wel achterhaald. Het lijkt wel een nieuwe leer. Maar ik zou je vertellen, geliefd, als Galaten 2 vers 19 bevindelijk niet wordt gekend... He, dan is men ook vreemd aan een van de voornaamste vruchten van het gode leven, die Paulus noemt. Dat is eigenlijk, nou kom ik pas eigenlijk aan de tekst van onze overdenking toe. En de voornaamste vruchten van het gode leven draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Dan moet je door de plankenvloer van je bekering zijn gezakt, geliefde, want anders dan draag je niet, dan word je geen lastdrager. Nee, dan ben je altijd met jezelf bezig. He? Altijd maar met jezelf bezig. Altijd met de sjouwen met die oude mens. Laat vallen. De wet van Christus is niet de wet van Mozes. Want de wet van Mozes moet gedaan worden op straffen des drievoudige doods. Maar de wet van Christus geschiet door het geloof. Dat is door de liefde werkende. De wet van Christus is een geloofswet. Een liefdeswet. En de wet van Mozes is niet door het geloof. Dat leert Gods woord. En de wet van Christus, dat is een geloofswet en een liefdeswet. En zoveel, zegt Paulus, als ze naar deze regel zullen wandelen, naar deze wet, hè, over dezelfde zal vrede, barmhartigheid zijn en over het Israël Gods. Ja, overal waar de wet van Mozes gesteld wordt als regel des levens voor de gelovigen, denk erom hoor, voor de gelovigen, ja, daar is altijd twist en tweedracht. He, want dat heerst in de gevestigde kerk. He, omdat ze de dienstbare wet van Mozes ter hand nemen. En weet je wat die wet leert? Haat elkanders lasten en vervult alzo de wet van Mozes. Ja, dan kun je een andere makkelijk verloren. Dan moet je maar eens opletten. Al die regel des levens mensen die kunnen de naaste makkelijk verloren laten gaan. Makkelijk. Die zijn geen lastdrager. Dan word je pas onder het kruis. Onder het kruis van Christus. Elke dag stervende en elke dag in de dood overgegeven. Dan ga je ook anders lasten dragen. Anders nooit. Nooit. En die priester en die levieten. Die reformatorische mensen. Die reformatorische priester en die gereformeerde levieten. En de gelijkenis van een barmhartige Samaritaan. Die zijn daar een sprekend bewijs van. En die vertegenwoordigen het beeld van het gros belijders op en onder de kansel in onze dagen. Ja. En Gods volk, die kent die ook, hoor, die priester en de leviet. Die zijn ze ook in de rijgaard tegengekomen. Ja. Maar die hebben ook kennis aan die gewonde man onder aan de dijken. Daar hebben ze ook kennis aan. En die hebben ook kennis aan die barmhartige Samaritaan. Hè.
Daar hebben ze ook kennis aan. Want Christus vindt zijn volk zoals die Samaritaan, die gewonde man, die dodelijk verwonde man, hè, vindt. Want hij vindt ze op het vlakke des velds, hè, vertreden in hun geboortebloed. En die priester en die leviet, die wilden een schoon gelaat tonen naar het vlees en noodzaakten zichzelf en anderen de wet van Mozes te onderhouden, hè, alleen opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want ze denken, ja, hou eens even, want als we deze gewonde man gaan helpen, dan kunnen we zelf ook overvallen worden. Dus die deden het kruis van Christus er niet. Dat is de religie in onze dagen. Vrij en blij tot leven gaan. Ja, tegenover je voorbij. Ja, en dat was ook de reden dat die priester en de leviet, die gewonde man, hè, met de wet van Mozes in hun hand, aan de kant van de weg liet de dood bloeden. En die barmhartige Samaritaan, die was met innerlijke ontferming in Christus bewogen en werd gedreven door de liefde van Christus. Hoort u? Gedreven. Dat is heel iets anders, hè, dan het oppakken van de wet. Die Samaritaan, die dacht aan geen enkele wet. Die dacht ook niet aan goede werken. Nou zal ik eens even een goed werk doen. Hij dacht aan zijn naaste en het droeg het beeld van Christus. En ziet u nu dat de wet niet is uit het geloof. En om dat te geloven, geliefde, dat is het zwaarste stuk in de ware godsdienst. Om dit te geloven, moet je een kind der hel inleven en door de wet en de wet gestorven zijn, anders geloof je het nooit. Dan ben je altijd druk met de wet. Met de wet van Mozes. En dan hou je die voor de wet van Christus. Maar dan bedrieg je eigenlijk voor de eeuwigheid. Dus nog een keer, hoewel de wet heilig en goed is, maakt de wet de zonde zodanig levend en overvloedig dat de mens bij wie de wet is ingekomen zichzelf als verloren beschouwt en aan de wet sterft. Kort gezegd. En zo kort gaat Paulus ook door de bocht. Nog korter. En de wet laat die mens als het ware in zijn vrome zonde stikken. Als de wet in komt met de doe dat, vermenigvuldigde de zonde in het kwadraat, zodat de dood erop volgt. De wet is geen krankenhuis. De wet staat gesteld in het rechthuis. Ja. En de doden die met Paulus door deze geestelijke wetsdood gestorven zijn, worden door de stem van de Zonen Gods levend gemaakt, opdat ik Goden leven zou. Ja. De vrucht van het Goden leven is een wandelen naar de geest. Want die naar de geest zijn bedenken dat is geestes is. En die naar het vlees leven bedenken wat is vlees. Daar kun je eigenlijk ook aan toetsen. We zullen er eerst van zingen. En wel van de psalm 119. En daarvan het laatste zangvers. Psalm 119 vers 88. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechter sporen.
Hey, friend.
geliefde, we moeten nog steeds aan de uitleg van onze tekst van overdenking beginnen. Maar deze voorafspraak was noodzakelijk, omdat men in onze dagen met grote mijlslaarzen over het sterven aan de wet heen stapt als zijnde een gepasseerd station en een achterhaald station. En om die reden is er zoveel godsdienst in onze dagen. Maar als alle kerkmensen werden gewogen in de goddelijke weegschaal, dan zouden we slechts een handjevol kinderen gods, kinderen Sions, overhouden, net die met elkaar nog geen evangelisatielokaal zouden vullen. Het is veel erger gesteld dan men wil doen geloven. De kerkelijke pers is wat dat betreft net zo bedrieglijk als de commerciële mediastream. De Roomse kerk wilde het volk dom houden en algemeen bijbelbezit was verboden en nu heeft iedereen een bijbel, maar alleen de dominee kan die uitleggen. Tenminste, dat is de heerse tendens in onze dagen. Er zijn geen bereers meer in onze dagen die het onderzoeken of het al zo is. Het is als in de dagen van ouds. Gods woord is schaars geworden in onze dagen, tenminste wat de bediening des woords betreft. Dus hoe radicaler we aan de wet gestorven zijn, des te vruchtbaarder openbaart zich het godenleven in ons. Dat zegt Gods volk niet van zichzelf. Maar dat kunnen we uit de schrift weten. De geloofszekerheid en de geloofsgehoorzaamheid staan namelijk in nauw verband met de radicaliteit van het sterven van de wet. Ja. Je hebt ook mensen die om het zo eens te zeggen... Die zijn wel radicaal in de wet gestorven. Al Gods kinderen zijn radicaal in de wet gestorven. Maar die hebben dat zwak. Hè, die hebben dat zwak beleefd. Om het zomaar eens te zeggen. Dat kan. Dat kan. Ja. Maar ik zou je toch vertellen. Een klein geloof. Hè, of een zwak geloof. Beter gezegd. Klein geloof wordt in de Bijbel meestal ongeloof beschouwd. Maar een zwak geloof. Ja. Dat is voor God net zo dierbaar als een groot geloof. God meet je niet naar de mate des geloofs. Nee. En elk waar kind van God doet geloofswerk. Ja, daar heb je weer het doen. Hè. Maar dat geschiedt door het geloof, niet uit de werken der wet. En vooral in de brief van Jacobus komen de werken des geloofs uitvoerig aan de orde. En we gaan hier de brief van Jacobus niet behandelen, niet om de waarheid ervan te verzwijgen, maar vanwege de uitgebreidheid ervan. En we zullen enkele dingen noemen. En Jacobus spreekt dus met name over de werken des geloofs als hij zegt dat het geloof zonder de werken dood is. En in de rechtzinnige kerk is er altijd geleerd dat de gehoorzaamheid des geloofs met de wet overeenkomt, maar... Ik zal u op uit het woord bewijzen dat dat niet altijd het geval is. Want de wet, nogmaals, en dat moet ik driedubbel onderstrepen, is niet uit het geloof. Het geloof gehoorzaamt God. Nou, dat zou ik wel 1000 keer willen herhalen. Het geloof gehoorzaamt God. Ook al gaat dat dwars tegen de wet in. U zegt dwars tegen de wet in. Ja, dat hebben we reeds gezien, hè. In de prediking van het offer van Abraham. En dat zien we ook bij Hosea, de profeet Hosea. Die moest een hoer trouwen om de trouweloosheid van het volk uit te beelden. Nou, dat was tegen de wet. En ook in het leven van Simson komen we een gelovige anti-wetsdaad tegen. Hè? Simson moest trouwen met een Filistijns meisje. Nou, hij moest niet trouwen, zo bedoel ik het niet. Maar hij trouwde met een Filistijns meisje en dat ging duidelijk tegen de wet van Mozes in. Ze mochten geen juk aangaan met de ongeloven. Maar de ouders van Simson, de staten, ze wisten niet dat het van de Heere was. En Simson zeide tot zijn vader, neem mij die, want ze is bevallig in mijn ogen. En zijn vader nu en zijn moeder wisten niet dat dit van de Heere was. Waarom? Dat hij gelegenheid zocht van de Filistijnen. En wat, ja, nou gooi ik al die regels des levensmensen gelijk ondersteboven. Hè? Want die kunnen met dit soort geschiedenissen niet uit de voeten.
Ik had dus een predikant in huis en die zegt, weet je wat hij zei? Hij zegt, uit het leven van Simpson kan ik niet opmaken dat die man genade had. Nou, dan ben je een predikant van een herstelde kerk. Nou, om een schoenveter of knoopsgaten directeur. Want daar geef ik niks om. Als je uit het leven van Simpson niet op kan maken dat Simpson genade hebt, nou, dan ben je niet voor predikant geroepen. Daar geloof ik niks van. Want dan versta je de schriften niet meer. Maar anti-wetsdaden, wat dacht u van Rutte, die tegen de wet in op de dorstvloer aan de voeten van Boers ging liggen. Dat had toch tenminste, op zijn minst, de schijn des kwaads. Maar Rutte handelde door het geloof. En Boas neemt haar in geloof, neemt haar geloof in geloof over. Ik weet nog iemand, Rahab de hoer, die door het geloof de verspieders ontvangen had en verborg en de soldaten van Jericho met een leugen om de tuin leidde. U zegt dus toch tegen de... Ja. Maar geliefde, die leugen van Rahab was in Gods ogen geen leugen. Maar een krijgslicht des geloofs. Want er staat er, door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzame, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Ja, de godsdienst die wijst altijd met de vinger naar dit soort anti-wetsdaden in het leven van Gods volk, maar dat is er een bewijs van dat men niet aan de wet gestorven is. En nou is alles niet, staat niet in het kader wat je bij Simpson leest, en zijn ouders wisten niet dat het van de Heere was, want bijvoorbeeld het overspel van David, dat was niet door het geloof. Dat heb ik ook sommigen horen zeggen. Maar dat is wartaal. Dat was een zonde. Maar als Gods woord de genoemde anti-wetsdaden van wat ik u gezegd heb van Abraham, Simpson en Rut onder de noemer van het geloof schaart, dan ontvalt iedereen de grond om de wet als leefregel voor de gelovigen voor te schrijven of te adverteren. Want dan zou de genoemde Bijbelheilige op grond van die regel verloren zijn gegaan. En dan zou God ophouden God te zijn. Ik heb u bewezen, het ware geloof is niet op een regel gericht, maar op God. Op een persoon. Ik geloof niet in iets, maar in een persoon. De wet is regel en lijkbezorger voor het vlees, maar niet voor het geloof, want de wet is niet uit het geloof. Het geloof rekent alleen met Christus en zijn liefdesgeboden zijn voor het geloof niet zwaar. De liefdesgeboden van Christus, vervat in de wet van Christus, strijden niet met de wet der 10 geboden. Nee, ze bevestigen de wet. Ja. Want tegen wie is de wet niet? Die door de liefde van Christus worden gedreven. En we zien dat de gehoorzaamheid des geloofs niet altijd in overeenstemming is met de letter van de wet der 10 geboden. En dat is er een duidelijk bewijs van dat de wet als zodanig niet ons leven bepaalt en geen regel des levens des geloofs kan zijn. Hoewel Gods kinderen niet uit eigene beweging, dat moet ik ook zeggen, ze gaan niet uit eigene beweging genoemde gevallen navolgen, hè, maar Gods geboden bewaren en die onderhouden, maar dan als vrucht van het goden leven en niet als vrucht van doen. Dat is een heilig automatisme. Ja. Het is niet mechanisch, nee, maar Gods volk kan ook in de zonde vallen. Een diep, 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 diep vallen. Ja. Vanwege het lichaam der zonde. En het is profijtelijk, geliefde. Ja, ik ga nou rare dingen zeggen, maar het is profijtelijk. Als je als kind van God is struikelt, want dan weet je aan welk touw dat je vast zit. Profijtelijk. Als je altijd je pad recht hebt kunnen houden, dan geloof ik niet dat God ooit in je leven geweest is. Geloof ik niet. Geloof ik niks van. Nee. Maar God wil maar één ding. Dat is zijn genade verheerlijken. En waarom moest een man als Salomo vallen? Waarom? En meer dan Salomo is hier. Omdat hij zou afzien van alle vlees. En de psalmist die wist er iets van. Hè? Hij zegt, in alle volmaaktheid heb ik een einde gezien. Maar uw gebod is zeer wijd. Ja, zo wijd. Uw gebod is zo wijd. dat ik eronder verloren ben gegaan, opdat ik goden leven zou, om de wet van Christus te vervullen, door de liefde van Christus gedreven. Dus de liefde is de vervullende wet, namelijk het juk van Christus op te nemen, weduwe en wezen bezoeken, in hun verdrukking elkanders lasten te dragen, jezelf onbesmet bewaren van de wereld. Hè? Dat is de ware godsdienst, de redelijke godsdienst. Ja. En wat is dat eigenlijk, elkanders lasten dragen? Nou, Paulus begint in Galaten 6 met de vermaning. Hè? Broeders, indien ook een mens vervallen waren door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, breng de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat gij niet verzocht wordt. Gij die geestelijk zijt. Weet je wie dat zijn? Die uitroepen, dagelijks uitroepen, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat zijn de geestelijke. Ja. En Paulus spreekt hier over persoonlijke zonde. Hè? Niet over zijn eigen zonde, maar over persoonlijke zonde. Hè? Dus van een zondaar persoon. Hè? Die vanwege de zwakheid des vlezes zijn bedreven, namelijk uit onvoorzichtigheid, maar niet uit moedwillige opzet. En over persoonlijke zonde van iemand moeten we maar zwijgen. Ik bedoel van mens tot mens, met name Gods kinderen onderling. Als een kind van God in de zonde valt vanwege de zwakheid van het verdoemelijke vlees, dan moeten we maar naast hem of haar gaan zitten. En zeker niet met de vinger wijzen, hè, maar de hand in eigen boezem steken. Hè, dat bedoel ik met persoonlijke zonde. Dan moeten we elkaar zijn of haar lasten dragen. Hè. Dat wil zeggen, voor God brengen en om het herstel bidden van de betreffende persoon. Dat is ook anders lasten dragen. Niet de balk uit zijn ogen rukken, hè. En dat betekent echter niet dat persoonlijke zonden minder erg zouden zijn als publieke zonden, geen zins. Hè? Maar als we anderen veroordelen om persoonlijke zonden, hè, dan veroordelen we ook onszelf. En dat wil niet zeggen, want ik ga het onderscheiden, dat wil niet zeggen dat persoonlijke zonden niet met de tucht moeten worden behandeld, juist wel. Maar het is wel een groot verschil of iemand uit zwakte zondigt of met opzet. He, publieke zonden moeten publiek behandeld worden en verborgen zonden moeten verborgen worden beweend en in het verborgen worden beleden aan de Heer. En dan hoef je niet mee naar een ander te gaan. Hoor. En als we van iemand weten dat hij, zij uit zwakheid in de zonde gevallen is en het verder niet bekend is, dan mogen we dat niet publiek maken. Behalve als het gaat om onnatuurlijke zonden, bijvoorbeeld incest. Want die zonden mogen nimmer verzwegen worden. Maar daar ben ik al eens op ingegaan. Publieke zonden daarentegen moeten openbaar. Hè? Publieke zonden zijn openbaar en die moeten publiek worden bestreden. Als iets openbaar is, dan is het openbaar. En dan mag iedereen daarop reageren. En u hangt er wel vanaf of het profane zonden zijn. Dus als die zonden aan de hand worden gehouden na verschillende waarschuwingen, hè, dan moeten die zonden publiek bestraft en tegengestaan worden. Hè, dat leert Paulus in 1 Timotheus 5 vers 20. Bestraf die zondigen in aller tegenwoordigheid. Dat zijn we kwijt in onze dagen. Alles gaat bedekt onder de mantel der liefde. Maar dat is voor God niet, dat is ongerechtigheid. Vooral als het gaat over de leer, hè, van Gods woord en de bevinding des geloofs, dan moet dat zelfs bestreden worden als die in het geding zijn en ook de tucht moet er over in werking gesteld worden. Valse leringen niet bestrijden is hetzelfde als Gods eer in de modder laten vertrappen. Dat gebeurt op grote schaal in onze dagen, in de politiek en op kerkerf. En dan hoeven we niet van elke secte de dwalingen op te sommen, want dat is een bodemloze put, dat is onbegonnen werk. Christus heeft niet de onzuivere godsdienst van de Samaritanen als zodanig publiek bestreden. Nee, hij oordeelde die binnen zijn en niet die buiten zijn. Behalve als die Samaritanen bekeerden, dan verlosten ze die. Dan verloste hij ze van die onzuivere godsdienst. Kijk maar naar die Samaritaanse vrouw. Maar Christus heeft wel de fariseeën, dus die binnen zijn, hard de wacht aangezegd. In vleemscherpe termen. Termen die men in onze dagen verafschuwt, omdat men de waarheid niet kan verdragen. En omdat men in onze dagen, he, onder de vlag van refoïsme het verrotte vlees wil kersten onder het mom, je mag niet oordelen. Nou, dat is een leugen. Gods volk is juist wel geroepen om te oordelen. Maar het mag geen onrechtvaardig oordeel zijn, maar op grond van de feiten. Dus de tucht loopt dus over die binnen zijn en niet die buiten zijn. Want die buiten zijn, dat is alleen Gods woord, daarover zal God oordelen. Ik kan daarom niet verdragen dat het RD, het Reformatorisch Dagblad, dat Reformatorische moesten er maar gauw afhalen, want het is geen Reformatorisch Dagblad. Maar ik kan niet verdragen dat het RD en haar SGP-bijwijven Wilders in de Refo-beklaagde bank zetten. Want dat is buitengewoon lafhartig en het is ook bijbels ongeoorloofd. Die man is geen christen. En is buiten de kerkelijke gemeenschap. Daar oordeelt God over. Je mag Wilders wel bestrijden, maar niet zoals het Reformdom doet. Van de Vlies die gebruikt zijn aversie tegen Wilders om zelf politiek voordeel te halen. Wat een gemeen mannetje is dat, als ik die nog eens in mijn vingers krijg. Bovendien houdt Wilders de SGP en het Reformdom een spiegel voor die er niet om liegt. Nou goed, het ging dus over persoonlijke zonden die min of meer verborgen zijn en uit zwakte zijn geschiet en dan moet de liefde de toon aangeven. En daarover mogen we niet hard oordelen. Want de staat van Gods volk geschreven die gevallen is, die wordt door hem weer opgericht. Zouden we dan hier nog een trap nageven? Nee, geliefde. Dan gaat het over profane zonde. Als Petrus profaan zondigt in Antiochië, dan staat Paulus hem tegen. Dan zegt hij niet, nou ja, je bent mijn broeder en zus en zo. Nee, dan is de waarheid van het evangelie in het geding. Dan mogen we geen duimbreed wijken. Dan was het de keizer van Japan. Maar als kerkverbanden of dominees publiek bekende dwalingen leren, dan mag niet de liefde de boventoon voeren. Dan moet de waarheid de boventoon voeren. Als de leer in het geding is, als de waarheid van het evangelie in het geding is, weet je wat Luther gezegd heeft? Dan geven God maar geen ootmoed. Wie het verstaat, die verstaat het. Hij wil daarmee zeggen dat van de zuiverheid der leer geen titel nog jota afgedaan mag worden. En als er ketters zijn die het volk willen misleiden, dan moet Gods volk en knechten de scherpte van het zwaard des woords hanteren om de ketterijen te bezweren. Kijk, als Petrus uit zwakte van zijn verdoemelijke vlees Christus verloochent, wie zal dan met een vinger naar Petrus durven uitsteken? Dan geldt het wie meent te staan ziet toe dat hij niet vallen. Maar niemand mag echter onder de noemer van de zwakheid van het vlees zijn broeder vermoorden of iets dergelijks. Dan moet het recht zijn loop hebben. Bekeerd of onbekeerd, dat maakt niet uit. Maar als we een dwalende broeder of zuster terecht kunnen wijzen met de liefde, dan hebben we die broeder of zuster gewonnen. Als die dwalende broeder echter doorgaat of de vermaning negeert, dan is het over met de liefde, dan moet de waarheid in alle scherpte zijn woord hebben. En dan moet het wel gaan over echte feiten hoor, en niet op grond van horen zeggen. En dan leert het woord openbare bestraffing is beter dan verborgen liefde. Hoort je het? In onze dagen wordt het omgekeerd. Hoor? Het is ongerechtigheid. Het publieke bestraffing mag nooit over ondergeschikte zaken gaan. Alleen over fundamentele zaken. Dat zijn er veel meer dan men in onze dagen voor mogelijk houdt en weten wil. Als een broeder publiek zondigt tegen beter weten in, dan moet die broeder in het openbaar worden bestraft in alle tegenwoordigheid. En dat hebben we net gezegd van Paulus jegens de veinzende Petrus, die heeft hij in alle tegenwoordigheid bestraft. En daarin stond bij Paulus de liefde tot God bovenaan. En dat wordt ook het eerst genoemd in de samenvatting van de wet. God liefhebben boven alles. En ik heb u al meerdere keren aangetoond dat er in onze dagen dat er maar één liefde geldt. En dat is de zogenaamde naaste liefde. En de liefde tot God, die komt ergens achteraan. Maar geliefde, dat is een valse godsdienst. En de bestraffing van Paulus jegens Petrus staat voluit in het kader van de vervulling van de wet van Christus. Paulus droeg feitelijk Petrus lasten door hem openlijk te bestraffen. Daar was een geldige reden voor. Het is dus wel terdege van belang hoe Gods kinderen staan tegenover persoonlijke zonden die uit zwakte bedreven zijn en profane zonden, die verborgen zonden en publieke zonden. Als de ere Gods, de kroonrechter van Christus of de leer van Christus in het geding is, dan mogen we niet zwijgen, maar daartegen getuigen. Ja, dan moeten we ons nog beginnen te schamen, hè? Omdat we zo lafhartig zijn van nature. En ook na ontvangen genade, hè? We hebben er geen zuur gezicht voor over. Maar als de Heer je oprecht gemaakt hebt in Christus, dan kan je niet meer zwijgen, hoor. Dan kan je niet meer, nee. Dan zeg je van, met deze man de sla je borst aan de kant met die vent. Aan de kant met die vent. Dat de koning der Heren ingaat. Hè? Ja, zo op Johannes de Doper van die grote stenen. Hè, die was wegbereid. Die heeft van die grote keien van die weg moeten rollen. Want de koning kwam eraan. Hè? Ja, dat ging hem vaak met grof geweld. Hè? Ja, gij adderige broedsel, zegt hij tegen die fariseeën. Ja, zijn we kwijt in onze dagen, mensen. Zijn we kwijt. En als het profane zonde betreffen, dan moeten we, tenminste als we het eigendom van Christus zijn, dat is een voorwaarde. De scherpte van het woord hanteren en geen vlees ontzien, ook geen domineesvlees. Wat moest Johannes op Patmos doen? Schrijven aan de engel der gemeente. Ja. Het woord moet niet alleen het laatste woord hebben. Dat is het begin en het einde, het woord van alle tegenspraak. Maar ja, als je geen domineesvlees ontziet, dat wordt in onze dagen bestempeld als beledig en haatzaaien. Maar die ziekelijke bestempeling is een vrucht van de algehele verharding en een heersende kracht der dwaling. Mensen kunnen niet meer de waarheid geloven, omdat ze de leugen als de waarheid geloven. En dat is door God opgelegd. En dat oordeel heerst in onze dagen. En Gods volk komt ermee in de benauwdheid. Als je die gezinsgidsen leest en die te degens naar de benauwdheid slaan om het hart. Mensen, het is allemaal commercie, doe je ogen toch eens open. In onze sentimentele en verwijfde dagen wordt alles in het vlees getrokken. Omdat men weet je hoe men de Bijbel leest? Dat is, ja, hoe moet ik het eigenlijk zeggen? Het is romantisch geworden. We hebben een romantische godsdienst, een sentimentele godsdienst en de bestraffende man in de poort wordt gehaat. Maar dat feit mag Gods ware volk en knechten niet meer houden om de dwaalleraars, het rationalisme en de geesten uit de afgrond, de lasteraars, publiek te bestrijden. Ja, Christus, de profeten en de apostelen, die zijn niet zo kieskeurig geweest in hun taalgebruik jegens de valse leraars, maar hebben die met vlijmscherpe woorden en heilige verontwaardiging bestraft. De ijver van Gods huis had Christus verslonden en met die ijver van Christus dient elk kind van God bezet te zijn. En niet met een ijver van Jehu, maar met de ijver van Gods huis. En dat gaat met een nederige geest gepaard. Niet met een zwijgende geest, daar geloof ik niks van. Daar geloof ik niet. Maar dan krijg je eigenlijk er zelf voor over, hè, om als verrotte vis te worden uitgemaakt. En van de Vlies die zegt, nou, ze maken ons nog niet voor verrotte vis uit. Hè. Ze noemen ons nog vriendelijke jongens. Nou, dat is er een bewijs van dat je de ergernis van het kruis er niet hebt gedaan van de Vlies. Dat is er een bewijs van. Want anders zou je lang uit de kamer zijn gesmeten. Ja. Gods eerlijk gemaakte volk wordt het meest gehaat door dominees en ouderlingen, omdat zij de waarheid lief hebben en daarvan getuigen en de leugen verdoemen wie het ook betreft. Dat lust men in onze dagen, dat is altijd er zo geweest. Dat is altijd er zo geweest. Gij moet veel verworpen worden van de ouderlingen en de schriftgeleerden. Gods ware volk hebben echter niet de strijd tegen vlees en bloed, ook als ze ervoor uit worden gemaakt. Maar dat laat me Siberisch koud. Dat laat me Siberisch koud. God is het die me oordeelt. Maar ze hebben de strijd tegen de overheden, hè, die de nieuwe wereldorde aanhangen, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, tegen de duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Hè, God liefhebben staat boven de liefde tot de naaste. En daar hebben we de laatste tijd uitdrukkelijk op gewezen. En degene die deze Bijbelse waarheid verdraaien en Gods getuigen belasteren en met hen twisten zonder oorzaak, doen dat tot hun eigen verderf. Want de lieden die met u die de twist hebt, Heere, gezegd, die zullen vergaan. Zo waarachtig als God leeft. En het waarschuwen tegen de zonde staat dus ook in het kader van het vervullen van de wet van Christus. Hè? Zeker als het de ere Gods en de kroonrechten van Christus betreft. Maar voor alles geldt die meen te staan, ziet toe dat hij die vallen. Hè? En daarmee worden geworpen op hem die in de grootste verzoekingen staande gebleven. Jezus Christus, wiens eigen ik ben. Amen. Heren, dat we ermee inkeren tot u. En dat we met al deze dingen u het gewonnen geven, de wapens mogen inleveren. Want gij zijt een zeer barmhartig God. Groot van goede tierenheid en waarheid. Over verloren zondaren die in een zonde en ellende tot u zich ter genezing wenden, zijt gij zeer barmhartig. Want Heer, het heb u uw leven gekost, lieve Heer Jezus. Gij hebt de grootste last gedragen die er was te dragen. De zonde van Sion weggedragen in een zeven eeuwige vergetelheid. En nu behoren wij ook elkanders lasten te dragen. O Heere, als iemand in zonde gevallen is, dan we mogen opdragen aan u. En als de profane zonde zijn en beleiders die trekken zich van waarschuwende niks aan, dat we dan ook het beeld van Christus mogen dragen bij u. O lieve Heere, verheerlijk dan uw woord, uw naam en kracht. Bewaak en bewaar ons in de week die komen gaat. En houd ons bij de waarheid, dat we in u mochten blijven, als u toebehoren. En dat we het u gewonnen geven, op alle terreinen van het leven, om Jezus wil alleen. Amen. Dan zingen we tot slot Psalm 122 en daarvan het vierde zangvers. Psalm 122, vers 4. Nee, dat ken ik niet. Psalm 122 heb maar drie versen. En dat had ik gedacht. Nou, dan zingen we maar het derde vers. Psalm 122, vers 3. Dat vreed en aangename rust en milde zegen u verblijdt. Dat welvaart in uw vesting zij. In uw paleizen, vreugde en rust. En wat er verder volgt in het derde zangvers van Psalm 122.
Amen.
Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.